Goedemorgen. Vorige week zondag was het volgens Annie tweede paasdag. Maar vandaag is het toch echt de tweede zondag na Pasen. En ja, René wil ook nog een beetje Pasen vieren. Ja, dat kan ook nog wel hoor. Je hebt daar zo'n beetje 50 dagen voor, hè, totdat het Pinkster is. Ik werd vorige week aangenaam bemoedigd door het getuigenis van Melanie. Dat haar leven zo mooi door God wordt bestuurd. En dat is fijn om te horen, want dat wil hij ook met in ieder van ons. En dat sluit ook mooi aan bij het thema van vandaag. Laat je verrassen. Verwacht het onverwachte van God. Maar houd dat ook vol. En laat je niet afleiden. Hebben jullie dat ook wel, dat jullie zelf al een oplossing hebben bedacht voor een probleem? Zo van, als God nu zus en zo doet, nou, als je dat nou zo regelt, dan is het helemaal klaar. Maar ja, heel vaak blijkt dan dat wij met onze inzichten tekortschieten. En dat God een andere, zeg maar een betere weg kiest. In hoeverre houden wij rekening met dit soort leuke verrassingen? Kortom, verwachten wij het onverwachte van God? Trouwens, hebben jullie je achterbuurman of buurvrouw al gegroet vanmorgen? Nee. Nou, doe dat dan nu even. Dat verwachten jullie natuurlijk niet, maar degene op de achterste rij, die hebben geluk, die hoeven dat dan niet te doen. Maar wie houdt er nou niet van een leuke verrassing, toch? Ja. Jullie kennen ongetwijfeld het Bijbelgedeelte over de wonderbare broodvermenigvuldiging. En nu doe ik even een beroep op jullie Bijbelkennis. De discipelen zullen toen ongetwijfeld verrast zijn door wat Jezus tegen hen zegt. In Markus 6 staat dan, geven jullie hun maat te eten. Nou ja, daar sta je dan, met 5000 mannen, kinderen en vrouwen niet meegerekend. Geven jullie hun maat te eten. Tja, en dan? Wat is nu hun verwachting? Johannes 6, die haalt er nog dat jongetje bij met die 5 broden en 2 vissen. Doe maar. Een druppel op een gloeiende plaat voor zoveel mensen. Het feit dat Petrus die broden en die vissen toch bij Jezus brengt, geeft volgens mij meer aan zijn onmacht en het gebrek aan geloof, dan dat hij verwacht dat Jezus daar iets mee gaat doen. Petrus heeft niet in de gaten dat hij in dat bij Jezus brengen juist de oplossing zit. Breng het bij Jezus. Breng je probleem bij hem. De uitkomst is verrassend onverwacht. Want die 5 broden en die 2 vissen blijken genoeg. Sterker, er is nog over. De discipelen lijken er toch niet van geleerd te hebben. Want een paar hoofdstukken verder, in Markus 8, wordt opnieuw van een broodvermenigvuldiging gesproken. En weer vragen de discipelen zich af, how now? Wat moet we doen, ja? Deze keer zijn er zelfs 7 broden. Kijk aan, dat wordt al beter. Maar ja, Jezus neemt gelijk het initiatief. En hij laat de discipelen het brood uitdelen. Jezus zorgt. Weet je wat ik nu zo vreemd vind? Dat er in beide gevallen helemaal niets gezegd wordt van enthousiaste reacties van de mensen. Van wauw, of van de discipelen. Dat ze daar gigantisch enthousiast over worden. Van nou, dit is geweldig. Het lijkt helemaal heel normaal dat Jezus dat doet. Maar dat is het natuurlijk niet. In Lucas 10 bijvoorbeeld, daar komen de leerlingen wel dol enthousiast terug nadat Jezus hun 2 aan 2 had weggestuurd. Dan zeggen ze, Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam, de naam van Jezus. Ja, hoe enthousiast zijn wij nog? Goed, dit was even een kleine inleiding. Maar wat voor dag is het vandaag? Ja, 30 april. De meeste van ons zijn opgegroeid met 30 april als Koninginnedag, Vrije Dag, feest, oranjebitter, zaklopen, spelletjes en altijd mooi weer. Kijk maar naar buiten. Fantastisch. Willem heeft gewoon verkeerd gekozen. Je had gewoon de 30ste moeten handhaven. Veel beter geweest. Had hij vandaag een prachtige, mooie, zonnige dag gehad. Maar goed. En ik wil een beetje in het stijl blijven. En daarom gaan we zoiets lezen uit het boek Koningen. 1 Koningen 17. En het gaat over, minder meer, over koning Achab en zijn vrouw, koningin Izebel. Die wordt niet met zoveel woorden genoemd. Maar het zal er meer gaan over Elia. De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Achab, de koning: zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. De Heer richtte zich tot Elia met de woorden: ga weg van hier. Ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in de Wadi Kerit, aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier en ik heb de raven opgedragen je daarvan voedsel te voorzien. Elia deed wat de Heer hem had gezegd. Hij ging weg en trok zich terug in de Wadi Kerit, ten oosten van de Jordaan. De raven brachten hem 's ochtends en 's avonds brood en vlees en water dronk hij uit de rivier. Maar doordat het allemaal niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. Toen richtte de Heer zich tot Elia met de woorden: ga naar Sarefat, in de buurt van Sidon, en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien. Elia ging op weg naar Sarefat en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Zo waar de Heer uw God leeft, antwoordde zij: ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven. Maar Elia zei: maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Want dit zegt de Heere, de God van Israël: tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd. Enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw ziek, en wel zo ernstig dat het tenslotte alle leven uit hem week. Toen zei de vrouw tegen Elia: wat heb ik u misdaan, godsman? Bent u soms naar me toegekomen om mijn zonden aan het licht te brengen en mijn zoon te doden? Geef mij uw zoon, zei Elia. En hij nam de jongen naar boven. Hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven, naar de kamer die hij in gebruik had, en legde hem op zijn eigen bed. Toen riep hij de Heer aan en vroeg: Heer mijn God, waarom treft u juist deze weduwe die mijn gastvrijheid verleent door haar zoon te doden? Hij stekte zich 3 maal over het kind uit, daarbij de Heer aanroepend met de woorden: Heer mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren. De Heer verhoorde Elia's smeekbede. De levensadem keerde terug in de borst van het kind en het leefde weer. Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. Kijk, uw zoon leeft, zei hij. Toen zei de vrouw tegen Elia: nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de Heer spreekt. Dit verhaal, deze geschiedenis, speelt zich af zo'n 900 jaar voor Christus. In een tijd dat het dienen van afgoden alweer een grotere rol speelde dan het dienen van God. Je kunt wel overeenkomsten zien met de dag van vandaag. Want wij leven eigenlijk ook in een tijd die je kunt noemen in de van God lostijd. Elia, mag koning Ahab het nieuws brengen dat het voorlopig niet zou gaan regenen. En wie de situatie in Israël een beetje kent, nou, die weet dat wordt dan een groot probleem daar. Als het niet regent, dan groeit er niks, dan hebben we niks te drinken. Dat wordt niet goed. En koning Ahab is door zijn heidense vrouw, koningin Izebel, ertoe aangezet, net als zij, de Baal te gaan dienen. En aan die Baal wordt toegeschreven dat die voor regen en goede oogsten zorgt. Nou, dan wordt dus afwachten of hij dat inderdaad gaat doen. Of dat de Heer het is. Ja, hoe dom kun je zijn om op de Baal te vertrouwen. Nu God door Elia een droogteperiode heeft aangekondigd, is er voor het brengen van dat nieuws wel zaak om weg te wezen. Want Elia mag vrezen voor zijn leven als het inderdaad uitkomt dat het een aantal jaren niet zal regenen. Elia moet vluchten en de Heer richt zich tot Elia, staat er. Elia moet zich in de Wadi Kerit verbergen. De NBG, de oudere vertaling, spreekt van een beek, van de beekkerit. Maar goed, een wadi is een rivier in de woestijn die eigenlijk geen rivier is. Tenminste, zoals wij een rivier kennen. Bij heel veel regenval is het een rivier, maar in droge tijden zie je er helemaal niks meer van. Het schijnt ook gevaarlijk te wezen om in de woestijn in zo'n wadi te overnachten. Want als er plotseling regen komt, dan sta je in één keer in het water. Elia heeft daar bezwaar tegen in kunnen brengen. Want hij moet naar het oosten. Het gebied waar hij woont. En daar zal ze hem toch als eerste zoeken. Toch? Dat lijkt helemaal niet logisch om daarheen te gaan. Maar toch is Elia gehoorzaam en gaat naar de overkant van de Jordaan. En als ik me even in Elia verplaats, dan ga ik veel liever naar een andere plaats. Hij kan veel beter naar Egypte vluchten. En daar zullen ze hem niet zo snel zoeken, toch? Maar goed, Elia is gehoorzaam en doet wat God hem heeft opgedragen. En hij gaat rustig zitten wachten in de Wadi Kerit. In dat dorre gebied is hij volkomen afhankelijk van God. En dat is best lastig, hè? Dat je helemaal afhankelijk bent van God. Want zoals ik al eerder heb gezegd, wij weten wel hoe God het had moeten regelen. Had kunnen regelen. En ons gebed is daar, ja, daar ook heel vaak na. We hebben het liefst alles zelf in de hand. Daar voelen we ons goed bij. Maar hoe bevrijdend kan het dan zijn om de hele situatie dan maar los te laten en in zijn hand te leggen. En die onverwachte dingen te verwachten. Ik denk ook als het met die gebedsreis van Lisbeth, als ze naar het Midden-Oosten gaat. Ja, dan kun je zelf van alles regelen, maar je weet niet precies wat er gaat gebeuren. En laat het dan maar los. Leg het maar in Gods hand. En dan zie je maar wat er gebeurt. Verwacht maar het onverwachte. En ik denk dat Elia hier met diezelfde gedachte heeft gezeten. Ik zie het wel. Ik wacht het maar af. En God voorziet in de oplossing van zijn probleem. Hoe blijf ik in leven in die woestijn? Op die eenzame plaats krijgen de raven, nota bene de raven, opdracht om de catering te verzorgen. En dan moeten jullie weten dat raven aaseters zijn. En voor Joden gelden ze als onrein. Tja, en dan verwacht je toch niet dat, dat die raven dat doen. Want raven roven. En dat scheelt dus maar één letter. Want wij kennen immers het spreekwoord stelen als de raven. Maar hier roven ze niet, hier brengen ze. En dat is niet de enige keer dat er een raaf wordt ingeschakeld. Misschien herinner je je wel dat ook Noach na de zondvloed als eerste een raaf losliet. Waarom een raaf? Ik weet het niet. Ik heb me ook afgevraagd, hoe komen die raven nou aan brood en aan vlees? Ja, ik hoor al wat. Raven roven. Ja, het staat hier niet beschreven, maar misschien eerst gestolen en daarna afgeleverd bij Elia. Die als Jood vast een ander idee heeft gehad van hoe hij zijn eten zal krijgen. Zeker niet van de raven. Maar goed, God handelt op een manier die wij mensen niet verwachten. En wat kunnen we hier nou van leren? Want elk Bijbelgedeelte zit ook wel weer een les in voor ons. Ja, God is in staat wonderen te doen, maar dat is niet het enige. God heeft ook een plan. Hij heeft hier een plan met Israël, dat heeft hij nog steeds trouwens, ook al denk je daar misschien anders over. En hij heeft een plan met Elia. En daarom moet Elia in leven gehouden worden, want anders kan dat plan met Elia geen doorgang vinden als hij zou sterven van honger. En bovendien, God heeft een plan met een ieder van ons, met mij en met u, met jullie. En wij mogen er net als Elia op vertrouwen dat God zorgt en tot zijn doel komt. Altijd. De door Elia geprofeteerde droogte raakt hem tenslotte ook. En hoe lang Elia daar gezeten heeft, staat er niet. Alleen na verloop van tijd valt de rivier droog. Nou, en dan heeft Elia een probleem. Maar hij heeft nu ook de bevestiging dat God het inderdaad niet heeft laten regenen. Want buiten zijn gezichtsveld heeft het best wel kunnen regenen. En dan blijft die rivier gewoon stromen natuurlijk. Maar dit is niet het geval. Er is dus ook stroomopwaarts, buiten zijn gezichtsveld, in de bergen geen druppel gevallen. Dat is voor Elia wel het signaal dat er wat staat te gebeuren. Want bij die drooggevallen rivier blijven zitten, dat betekent omkomen van de dorst. Hij moet daar dus weg, maar waarheen? En ik vermoed dat Elia wel iets van God verwacht. Of misschien komt bij Elia nog even die twijfelgedachte op van, het is misschien toch beter geweest om naar een andere plaats te gaan. Had ik misschien toch beter naar Egypte kunnen gaan. Ja, wij kennen die gedachte misschien ook wel van, het was misschien beter om het zus of om het zo te doen. Maar ja. Maar, alweer richt de Heer zich tot Elia. Want God laat hem niet los. Met de opdracht om naar Sarafat te gaan. Dat ligt in Sidon, in het noorden. Nota bene die heidense streek waar koningin Isabel vandaan komt. Nou, dat lijkt ook alweer niet de meest voor de hand liggende geschikte plaats. Hij moet daar naar het hol van de leeuw, Baal City. Vreemd, hè, dat God hem juist daar wil hebben. Maar aan de andere kant, als je goed nadenkt, daar zullen ze hem ook niet zo 1, 2, 3 zoeken. Dus het is misschien wel best de veiligste plek om te zijn. Want als u het boek Koningen verder doorleest, dan kunt u gewaar worden dat ze wel op zoek zijn naar Elia. Om hem ter verantwoording te roepen. Maar ze kunnen hem niet vinden, omdat hij zich goed heeft laten verstoppen door God. Elia is gehoorzaam en gaat dan naar Sarafat en ontmoet bij de stadspoort een weduwe, zoals we het hebben kunnen zien, kunnen lezen. Hoe ziet hij dat nou zo gemakkelijk? Je moet daar even een weduwe ontmoeten. Nou, doe maar. Je kent daar niemand. Waarschijnlijk herkent hij haar aan haar kleding. En zo, ja, weduwe kleden zich blijkbaar op een bepaalde manier en daardoor is zij te herkennen. Maar hij blijkbaar ook met één diegene voor die God voor hem heeft uitgezocht. Dat is ook wel mooi. Maar ik vind het wel vreemd dat een weduwe in Sidon hem in leven moet houden. Terwijl er in die tijd genoeg weduwen in Israël waren. Dat staat ook in Lucas 4 vers 25 bijvoorbeeld. Nota bene een streekgenoot van Isabel, de vrouw van koning Ahab. Uitgerekend iemand uit haar vaderland die de door haar gehate Elia in leven houdt. Poeh, dat lijkt helemaal niet logisch. Allemaal bij elkaar. En de plaats waar hij zit en door wie hij verzorgd moet worden. Want weduwen, en ook wezen trouwens, zijn een kwetsbare groep. Ze hebben een speciale plaats bij God. Er moet voor hen gezorgd worden. En niet andersom dat zij verzorgen. Nee, aan hun moet aandacht geschonken worden. Hun rechten moeten beschermd worden. En als er hongersnood dreigt, dan zijn zij de eersten die het moeilijk krijgen. Nu mag Elia geloven dat het allemaal wel goed komt. En dat gaat wel vaker zo met geloven. Hopen dat het goed komt. Hij, Elia, mag het onverwachte gaan verwachten en volhouden erop te vertrouwen dat God voor hem zorgt. Wanneer Elia dan in Sarafat aankomt, is het eerste wat hij doet de weduwe om water vragen. Dat lijkt heel normaal, maar het is het niet, als het al jaren niet geregend heeft. En dan vraagt hij ook nog om een stuk brood. in een tijden van hongersnood. Nou, je moet dat lef maar hebben. Maar goed, Elia heeft natuurlijk net 100 kilometer achter de rug en heeft natuurlijk wel zin in wat. Dat kan ik me wel heel goed voorstellen. En de aarzeling van de weduwe vind ik ook wel begrijpelijk. Want het laatste wat er nog te eten is, moet ze dat dan weggeven? Ja, wie doet dat? Dat kan toch niet? Dat moet Elia toch ook begrijpen? Bij haar valt helemaal niets te halen. Er was hongersnood vanwege de droogte. En volgens mij is het niet zo dat ze Elia niet iets wil geven, maar eerder de trieste waarheid vertelt dat ze niets kan geven. Er is nog voor één maaltijd eten in huis en daarna is het over en uit. Nog één maaltijd en dan zullen ze sterven. Of misschien beter toch vluchten naar Egypte, zoals Jacob doet in Genesis. Of naar Moab, zoals Naomi met haar gezin doet in het boek Rut. Maar door daar naartoe te vluchten niet het verwachte geluk vindt. Hongersnood, wij kennen het gelukkig niet. Maar het is wel heel actueel in Afrika en daar waar oorlog is. En dan gaan die mensen massaal op de vlucht. Dus hier had het ook kunnen gebeuren. Het is wel begrijpelijk dat deze weduwe in eerste instantie nee zegt. Maar ja, God heeft tegen Elia wat anders gezegd. Een weduwe zou hem van voedsel voorzien. Dus, ja, dan profeteert Elia dat tot op de dag dat het weer zal gaan regenen, zal er meel zijn in de pot en de oliekruik niet leeg. Poeh, dat is mooi. In de situatie waarin de weduwe denkt dat ze de laatste maaltijd voor haar en voor haar zoon zal gaan bereiden, komt plotseling Elia haar leven binnenwandelen. En met een voor haar onmogelijke opdracht. Maar haar geloof, een eenvoudige geloofsdaad, werkt een wonder uit. Ze geeft alles wat ze heeft aan Elia, net zoals de apostelen in hun inleiding alles wat ze hadden aan Jezus gaven. En geeft Elia eerst de eten, de weduwe. En omdat zij gehoorzaam is en de opdracht van Elia uitvoert en tevens het profetisch woord gelooft. Gehoorzaamheid aan God werkt door de hele Bijbel heen onmogelijke, wonderlijke dingen uit. Laten we nog eens even kijken naar de volgorde. Eerst moet Elia wat krijgen. En daarna kan ze voor zichzelf en haar zoon eten bereiden. Dan zal blijken dat er onverwacht toch genoeg meel en olie is. En niet slechts voor die ene keer, nee. Maar zolang als de droogteperiode duurt, hebben ze elke dag te eten. En dat heeft alles te maken met het feit dat ze Elia vertrouwt en een stap in geloof zet. En God een wonder doet en, daarmee zorgt voor de niet meer verwachte oplossing van het voedselprobleem. Zet een stap in geloof en dat mogen wij ook doen. Zet maar een stap in geloof en dan zie je dat er dingen gebeuren waarvan je denkt onmogelijk, maar toch gebeurt het. Het is voor Elia een enerverende tijd. Eerst verzorgen de raven de catering. En nu komt er geen kant-en-klaar brood en vlees of ja, uit de lucht vallen. Nee, meel en olie. En dan mag de weduwe mee aan de slag. Brood bakken. En dan kun je toch spreken van een wonderbare broodvermenigvuldiging. Net als bij Jezus. En olie, dat weten we natuurlijk al wel, dat is hier het beeld van de Heilige Geest. En daar mogen we mee aan het werk. Net als die weduwe trouwens. Zoals Elia eerder gehoorzaam is en naar de stem van God luistert, zo is nu de weduwe, ondanks haar bezwaren, gehoorzaam en dat levert haar heel wat op. In vers 15 en 16 zegt ze, en zij hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd. En ik ben dan geneigd om na vers 16 te stoppen en te zeggen, ze leven nog lang en gelukkig. Eind goed, al goed. Maar ja, dat is niet zo. Het gaat verder. Die weduwe blijft helemaal niets bespaard, lijkt het. Het gaat anders dan verwacht. Ondanks dat God een wonder doet in je leven, kun je nog steeds problemen hebben in je leven. Ondanks het wonder van het meel en de olie, en dat die dreiging van de hongersnood weg is, moet het ergste voor de weduwe nog komen. Haar zoon wordt ziek en gaat dood. En wie moet er nu later voor haar zorgen? Als zij oud is en helemaal niks meer kan. Wat een ellende, wat een zorg allemaal. En Elia die krijgt de schuld. Die is de kwaaie pier. Hij krijgt verwijten naar zijn hoofd geslingerd over zonden en zo. Om welke zonden het gaat, staat hier niet beschreven. En dat vind ik ook niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, wat er nu staat te gebeuren. Van wat kan zij nu verwachten wanneer Elia haar zoon meeneemt? Dood is dood. Of toch niet? Nee dus. Elia gaat naar God toe om te pleiten voor de situatie van de weduwe. 3 keer doet hij dat. Zo van, hallo God, dat kunt u toch niet maken? Die weduwe die mij zo verzorgt en nu haar zoon dood, dat kan toch niet? Ik weet niet hoe jullie hier tegenaan kijken, maar als ik me in de persoon van Elia verplaats, nou, dan weet ik niet of ik dit wel durfde te verwachten. Elia blijkbaar wel, want hij is heel resoluut. In vers 19 zegt hij, geef mij uw zoon. Hier met die jongen. En wees eerlijk. Een andere keus had hij eigenlijk niet. Hè? Als profeet is niets doen geen optie. Of moet hij zeggen, ja mevrouw, het zijn inderdaad uw zonden. Had hij dat moeten zeggen? Nee hè. En daarom. Elia bevindt zich wel in een lastige situatie, want de weduwe heeft wel een punt als zij in vers 18 zegt, wat heb ik u misdaan, godsman? Nou, ze heeft hem niets misdaan, ze heeft hem verzorgd. Tenminste, wij lezen er niets over dat zij hem iets heeft misdaan. Nu, 2 weken na Pasen en de opstanding uit de dood van de Heer Jezus, weten we, dat wisten we natuurlijk ook al lang, dat de Heere God de macht heeft over leven en dood. En dat geldt ook voor het Oude Testament. Elia gaat ook met een verwachting naar God toe. Hij wil het onverwachte verwachten. En ik heb er net als de weduwe denk ik al afgevraagd waarom nu juist haar zo moet sterven. Oké, dat bij de sterven van de honger, dat heeft ze in vers 12, had ze dat al ingecalculeerd. Want nog 1 maaltijd en dan zullen we sterven. Maar nu er genoeg eten is, dan is toch alles weer anders. Toch? En het is mooi om daarna vers 16 te kunnen zeggen, en ze leven nog lang en gelukkig. Maar zo gaat het dus niet. Uit vers 24 blijkt dat ze nog steeds twijfelt. Ondanks het wonder van de meel en de olie. Want wat staat er in vers 24? Toen zei de vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de Heer spreekt. Dan pas is ze zeker van haar zaak en zeker van God. Als ze zeggen, nu weet ik. Wat is nu de les die wij mogen leren uit dit Bijbelgedeelte? Die weduwe heeft 2 wonderen nodig. 2 wonderen om te geloven. Hoeveel hebben wij nodig? Elia zal zich afgevraagd hebben, waar wil God me nu weer naartoe laten gaan? Misschien denken jullie het ook wel eens. Oh nee, moet ik daarheen? Nee toch? Nee hè? Als dat gebeurt, denk dan even aan Elia. Ook hij werd naar een onverwachte plaats gestuurd, onverwachte plaatsen gestuurd, en hij overleefde. Kwestie van vertrouwen en volhouden. Vooral volhouden. Geef God nou eens een keer de ruimte in je leven en loop hem niet voor de voeten, maar laat je verrassen en verwacht het onverwachte. Laten we inzien dat God zijn plan met in ieders leven wil uitvoeren. En dat wij daar biddend naar mogen uitzien. Laten we elkaar ook als broeders en zusters bemoedigen en enthousiast maken voor wat God doet en nog gaat doen. Laten we ook voor elkaar bidden, dat is heel belangrijk. En Lisbeth zei het zo straks ook al, als jullie voor mij bidden, dan voel ik mij gesterkt daar in het Midden-Oosten. Maar dan hoef je niet helemaal voor naar het Midden-Oosten toe om gesterkt te worden. Ook hier kunnen we voor elkaar bidden als we hier blijven. Die geschiedenis van Elia is natuurlijk nog niet afgelopen. 1 Koningen 18 bijvoorbeeld heeft ook heel veel indruk op mij gemaakt. En ik wil u aanraden om dat thuis nog maar eens even na te lezen. Bijvoorbeeld even in een gemakkelijke vertaling. In de boektiek kunnen jullie straks wel even kijken. Daar liggen basisbijbels op voorraad. Dat is een hervertaling van de Statenvertaling. Maar dan in eenvoudige woorden en korte zinnen. En dat vind ik wel een aanrader. En voor nog geen 10 euro bent u eigenaar of eigenaresse. Trouwens, het is sowieso goed om even naar de boutique te gaan. En even een kijkje te nemen. Want regelmatig liggen er weer nieuwe boeken. En met de vakantie in het vooruitzicht is het fijn om even een boek mee te nemen. Dan kunt u mooi vakantietijd een boek lezen. Of lekker thuis gewoon. Nou, dat is wat ik vanmorgen met jullie wilde delen. En nu wil ik graag voor jullie bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u nu niet alleen voor de weduwe en de leer heeft gezorgd, maar dat u ook elke dag voor ons wil doen en doet. Heer, ik wil bidden voor mijn broeders en zusters dat zij het onverwachte durven te verwachten. Heer, wij allen hebben dat nodig, dat we in ons geloof bevestigd worden door de wonderlijke dingen die u doet. Dank u, Heer, dat u een God bent die onmogelijke dingen mogelijk maakt. Dat u een expert bent in onmogelijke dingen. Heer, ik wil u bidden, wilt u ons helpen dat we ook kunnen standhouden en volhouden als u ons net als Elia naar een plek stuurt die we zelf niet verwachten, maar dat wel een veilige plaats is. En Heer, wilt u ons ook de juiste weg wijzen en dat we vol zullen houden. Heer, dank u wel dat we al die dingen steeds bij u mogen brengen. En als er hier iemand is die zegt, ja, maar ik heb daar problemen mee, ik weet het nog niet precies, ga dan niet naar huis zonder eerst met het pastorale team te spreken of te bidden. Dat kan na de dienst. Loop niet weg, maar ga dat doen. Amen. Dan mag het muziekteam naar voren komen. En we gaan een lied zingen, dat hebben we vorige week voor het eerst gezongen. En toen hadden we nog een cd erbij. Maar als we dat één keer met een cd hebben gezongen, dan kunnen we het de tweede keer wel zonder cd. Toch? Zoals ik al zei in mijn gebed, als je nog iets van de Heer verlangt, als je gebed wilt, kunt u door de ontmoetingsruimte linksaf in zaal 2 gebed vragen. Een pastoraal team staat klaar. Als u eerder linksaf staat, kunt u naar de boektiek. Vergeet die ook niet. U kunt onderwijl koffie meenemen. En ik zie dat er morgen, vroeg om 9:00, is hier weer een bidstond. En aanstaande donderdagmiddag om 14:00. Houd vol. Ik wens u nog een fijne zondag, maar ik wil besluiten met u de zegen mee te geven. En daarna kunt u uw gang gaan. Of de uitzinger.
We zingen nog een lied.
Ja, we zingen nog een lied, uiteraard. Ja, maar die vergeet ik niet. Wat dacht je? Maar ik ga u eerst zegenen. Wie kan staan, mag gaan staan. En de zegen komt uit nummer 6. En ik heb de vertaling uit van het boek genomen. De Heere geven u zijn zegen en bescherming. De Heere geven u zijn nabijheid en inzicht. De Heere geven u zijn genade. Laat de Heere zijn oog op u gericht gehouden en u vrede geven. Amen. Fijne zondag.
We zingen nog eindeloos voor eindelijk. Dank u wel.